En God heeft hem uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. En in de naam van onze God en Vader, die hemel en aarde geschapen heeft, zijn we vanmorgen ook samengekomen. In de naam van Hem, die het allemaal gemaakt heeft en het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal. Amen. Er staat nog zo'n prachtig lied in Johannes de Heer, bundel 722. Kroon hem met gouden kroon. En misschien is het wel fijn om dat lied ook zo mogelijk ook staande met elkaar te zingen. Kroon hem met gouden kroon. Laten we met elkaar bidden en God zegen vragen voor dit samen zijn. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Ik wil u hartelijk danken, Heer, voor uw trouw. Uw trouw in ons persoonlijk leven. Uw trouw in de gemeente. Uw trouw wereldwijd. Heer, naar de broeders en zusters die vaak moeten lijden omdat ze in u geloven. We willen heel in bijzonder bidden, Heer, voor de vervolgde kerk in heel veel delen van de wereld. En we danken u, Heer, voor uw trouw ook naar hen toe. En dat ze juist in die verschrikkelijke, moeilijke momenten juist des te meer mogen ervaren dat u de levende God en Heiland bent, die gezegd heeft, zie, ik ben met je al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Heer, wil u danken voor uw trouw in het leven van Harry en Hetty, in het leven van Jan en Ans, in het leven van Hans en Margo. Dank u wel, heren, dat u hen 40 jaar voor elkaar gespaard heeft. En dat ze ook afgelopen week en deze week zich mogen verblijden in het feit, heer, dat u 40 jaar voor hen ook gezorgd heeft. 40 jaar hen geleid heeft. En 40 jaar ook hun heer en heiland wilde zijn. Heer, dank u wel voor hen. Dank u wel dat u hen tot zegen gesteld hebt voor elkaar, voor hun kinderen, voor de gemeente. Heer, en we willen ook bidden voor de komende tijd, dat ze ook dan elke dag weer opnieuw uw trouw in hun leven mogen ervaren. Heer, dank u wel dat we niet weg hoeven te vliegen, dat we als het ware hoogvliegers zijn, maar dat we aan de ene kant met onze voeten op de aarde mogen staan, maar met ons hart in de hemel mogen leven. Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil u danken, heer, voor broeder De Wolf, dat hij vandaag zijn 81ste verjaardag mag vieren. En ik wil u bidden, heer, wilt u hem zegenen samen met zijn vrouw. En dank u wel dat u hen voor elkaar gespaard heeft. Dank u wel voor zuster Malgo, dat ze ook afgelopen week haar verjaardag mocht vieren. Dank u wel voor ons voorgangers-echtpaar, wat hier zoveel jaren uw gemeente gediend heeft. En nog steeds actief is, heer, in het 60-plus werk van de gemeente, maar ook buiten de gemeente. En we willen u bidden, heer, wilt u hen ook als echtpaar uw rijke zegen blijven schenken. Heer, dank u wel dat ze ook hier bij de gemeente mogen horen. En dat we mogen genieten van de gaven die u hen gegeven heeft. Heer, we willen u ook in het bijzonder bidden voor broeder broeder Kloppenburg, meende Kloppenburg, die al zo lang op bed ligt, heer, en nog niet zo lang geleden te horen kreeg dat hij nog langere tijd moet blijven liggen op bed. Heer, dank u wel voor zijn getuigenis, dank u wel voor zijn geduld en dank u wel, heer, dat hij zo zijn geloof gericht heeft op u, heer, dank u wel daarvoor. Ik wil u bidden, heer, voor Marie Kusveller. Heer, wilt u de artsen ook wijsheid schenken en hen heel dicht nabij zijn? En ik wil u bidden, wilt u Marie ook weer gezondheid schenken? Ik wil u bidden, heer, voor broeder Van Netten, heer. Heer, wilt u Henk heel dicht nabij zijn? Wilt u de pijn wegnemen? Ook als er onderzoek gedaan wordt en hij behandeld wordt. Heer, wilt u Henk en Marian in deze beproeving heel dicht nabij zijn? Ik wil u bidden voor Herman Schreurs, die een moeilijke periode meemaakt in zijn leven, samen met zijn vrouw Alice. Heren, wilt u hen uw genade schenken. Heren, wilt u met broeder Schepers zijn en ook zussen Schepers. Heer, wat een moeilijke tijd maken zij mee. En ik wil u bidden, heren, wilt u hen heel dicht nabij zijn. Dan wil ik ook bidden voor Edith Schepers. Heer, wilt u haar ook genezing schenken en haar ook uw genade schenken. Heer, dank u wel dat we zo ook voor broeder Dokter mogen bidden. We danken u, heer, dat we ook ons met hem verbonden mogen voelen, een trouwe bidder in de gemeente. Heer, wilt u hen ook uw nabijheid doen laten ervaren. Heer, zo mogen we deze dienst aan u opdragen. En we willen u danken, heer Jezus, dat u naar de hemel gegaan bent. Niet om voor altijd afscheid te nemen, maar dat we uit mogen kijken naar het moment, heer Jezus, dat u in heerlijkheid terug zult komen. Dank u wel, Heer, voor dit geweldige uitzicht. Wil u bidden, Heer, voor uw volk Israël. Heer, van alle zijden en steeds weer opnieuw wordt uw volk Israël bedreigd. Maar we danken u, Heer, dat het uw volk is. En dat straks de vrede van Jeruzalem wereldwijd verspreid zal worden. Dank u wel daarvoor. Wil u bidden voor onze jonge mensen die misschien nog in de examentijd zitten. Heer, wilt u hen kracht en wijsheid schenken om de examens ook in afhankelijkheid van u te volbrengen. Heer, dank u wel voor de vele jonge mensen ook bij ons in de gemeente, voor hun trouw en voor hun betrokkenheid in de gemeente. Wil u bidden, Heer, wilt u onze jonge mensen ook vasthouden, laat ze groeien in het geloof, Heer, en maak hen ook uiteindelijk pilaren in de gemeente, Heer. Heer, dank u wel daarvoor en zo willen we bidden, Heer, wilt u ons vanmorgen uw rijke zegen schenken. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. We mogen zeker weten dat de Heer Jezus opgestaan is uit de dood en leeft. En als de levende Heer en Heiland naar de hemel gegaan is. En daarover gaat lied 113 uit Johannes de Heer. We zingen dat lied. En misschien is het mooi om het eerste couplet samen te zingen. En dan af te wisselen. Het tweede couplet zingen de dames onder ons, het derde couplet de heren, het vierde couplet de dames en het vijfde couplet weer de heren. En het koor zingen we natuurlijk met elkaar, maar we beginnen met elkaar lied 113 uit Johannes de Heer. En terwijl we naar het voorspel luisteren en al een aantal coupletten zingen, zal er ook gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en ook voor de diaconie in de gemeente. Twee collecten in deze rondgang, terwijl we zingen lied 113 als een beurtzang tussen de dames en de heren. Daar willen we vanmorgen over nadenken. Het is afgelopen week Hemelvaartsdag geweest, donderdag. We hebben een heerlijke fietstocht gehad met velen van de gemeente. Met een prachtige maaltijd hier in de tuin. Het was ontzettend mooi. Degene die deze fietstocht georganiseerd hebben. Nou, het was geweldig. Het was een beetje een vreemde donderdag. Deze donderdag viel tussen woensdag en vrijdag. Ja, natuurlijk, dat is heel gebruikelijk. Maar woensdag hebben we afscheid moeten nemen van onze broeder Henry Koster. 21 jaar oud. Toch verdrietig, maar ook troostvol. Maar vrijdag hebben we afscheid moeten nemen van broeder Kalsbeek. En die twee schelen met elkaar zo'n 74 jaar. Want broeder Kalsbeek was 95 jaar geworden. Dat was nog niet afgekondigd hier in de gemeente, omdat hij na het weekend overleden is. Maar ook in deze dienst hebben we na mogen denken over de woorden: het leven is mijn Christus en het sterven is gewin. We hebben daarna over na mogen denken op welke manier is het leven voor ons Christus. En op welke manier is het sterven ook winst. En we willen ook van deze plaats ook de familie rondom de familie Kalsbeek ook van harte Gods zegen en troost toewensen. Annie en Lucas en de andere familieleden. Maar het ging over de hemel. En daar willen we ook vanmorgen met elkaar over nadenken en lezen. En het stukje wat we over de hemelvaart kunnen lezen in de evangelieën kunnen we vinden in Lucas 24. Lucas is trouwens de enige die de hemelvaart van de Heer Jezus beschrijft als apostel. Lucas 24, vers 36 tot en met 53. Lucas 24, vers 36 tot en met 53. Daar lezen we het volgende. En terwijl zij hierover spraken, stond hij zelf in hun midden. En ze werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Doch hij zei tot hen: waarom zijt gij zo ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten dat ik het zelf ben. Betast mij en ziet dat een geest geen vlees en beenderen heeft zoals gij ziet dat ik heb. En bij dit woord toonde hij hun zijn handen en voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets te eten? Ze reikten hem een stuk van een gebakken vis toe en hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen: dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tot hen: aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonde aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen, en zie, ik doe de belofte mijns vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge. En hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië, en hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap, en ze waren voortdurend in de tempel lovende God. Hemelvaart. Is dat nou echt noodzakelijk geweest? Kon de Jezus, nadat hij het werk volbracht had, nadat hij opgestaan was uit de dood, niet eenvoudig hier op aarde blijven? En de discipelen, als het ware, veel meer leerden. Kon de Jezus niet aanwezig zijn bij het stichten van de gemeente hier op aarde? Daar was het om hem toch om te doen, om een gemeente hier op aarde te hebben. Waarom was de Heer Jezus als het ware afwezig toen op de Pinksterdag de Heilige Geest uitgestort werd en de Heer Jezus ver weg in de hemel was? Waar was Jezus toen? Waarom moest de Heer Jezus juist op het belangrijke moment dat de gemeente hier op aarde gesticht zou worden, naar de hemel gaan en afscheid nemen van zijn apostelen? Zou zonder hemelvaart, en misschien is dat wel een hele belangrijke vraag voor u, waar jij een antwoord op moet geven, zou zonder hemelvaart wij werkelijk verlost zijn? Was sterven en opstaan niet voldoende? Was hemelvaart noodzakelijk om ons te verlossen en om ons eeuwig leven te geven? Of niet? Was hemelvaart echt nodig? Kon hij hier niet gewoon op aarde blijven? Nou, in de studies die we dinsdagavond over de Hebreeënbrief geven, hebben we gezien dat hemelvaart absoluut noodzakelijk is. Als een hoge priester of als de priester in de voorhof een lam slachtte, bijvoorbeeld op de grote verzoendag, dan was de verzoening nog niet compleet. De hoge priester moest met het lam of met het bloed eerst het heiligdom ingaan om voor ons de verlossing te volbrengen. En in de Bijbel lezen we dat Christus voor ons de hoge priester geweest is, die hier op aarde het lam was, maar als hoge priester het bloed in de hemel gebracht heeft, waardoor hij voor ons een eeuwige verlossing verwierf. De verlossing werd pas werkelijkheid toen Jezus naar de hemel ging. Door zijn hemelvaart hebben we pas werkelijke vergeving ontvangen. En zonder hemelvaart was er geen vergeving. Door de hemelvaart is Christus in de hemel gekomen en is het pas werkelijk mogelijk dat niet alleen de zonde weggenomen wordt, maar ook de lust om te zondigen. En dat is de tweede, hemelvaart was nodig om ons van binnen ook echt te vernieuwen, zodat we ook een nieuw leven zouden krijgen vanuit de hemel. En het derde wat de Heer Jezus doet in de hemel, een volkomen verlossing, een volkomen vernieuwing in ons. En het derde is zo mooi, de Heer Jezus heeft zijn taak in de hemel opgenomen om ons in een relatie met God te laten leven. Dat is zijn taak in de hemel, zodat wij hier op aarde in een relatie met God mogen leven. Heel veel mensen die weten wel iets over het aardse werk van Jezus. We weten dat wat hij op aarde gedaan heeft. Maar als je dan vraagt, ja, maar wat doet er Jezus nou in de hemel voor ons? Dan hebben ze allerlei vraagtekens, dan weten ze het niet precies. En als je dat hemelse werk van Jezus niet kent, dan blijf je eigenlijk altijd maar in die voorhof. En dan dien je God wel, maar je komt nooit op de plaats waar God woont. Je kent niet de werkelijke relatie met God. En daarom is het zo belangrijk dat wij ook het hemels werk van Jezus in ons persoonlijk leven steeds meer leren kennen. Nou, vanmorgen willen wij heel kort met elkaar nadenken, hoe is de Jezus dan naar de hemel gegaan? Waar moeten we dan aan denken? Als we dit stukje zo gelezen hebben met elkaar uit Lucas 24, dan zou je eigenlijk in de eerste plaats kunnen zeggen dat de Jezus als de grote overwinnaar de hemel is ingegaan. Want daar staat in vers 36, hij stond zelf in hun midden. Hij stond. Hij was niet alleen gestorven, hij is opgestaan. Hij is de levende Heer en Heiland, triomferend over de dood. Als grote overwinnaar is hij naar de hemel gegaan. En dan staat er op een gegeven moment dat ze dachten van, oh, het is een geest. Het is niet echt. Het is een schim. En daarom staat er zo mooi, hij zelf. En misschien kent u het begin van de Johannesbrief. U weet dat Johannes ook drie brieven geschreven heeft voor het boek Openbaring. En de Johannesbrief begint met de woorden dat Johannes, die Jezus gezien heeft, na zijn opstanding. Hij heeft hem aanschouwd. Ten derde, hij heeft hem, nee, eerst staat er, hij heeft het gehoord, hij heeft het gezien, hij heeft het aanschouwd. En ten vierde staat er, en met onze eigen handen getast. Nou, één ding, daar was Johannes van overtuigd. De Heer Jezus is werkelijk opgestaan en als de levende Heer en Heiland naar de hemel gegaan. Hij is overwinnaar. En vergeet dat nooit, broeders en zusters, de Heer Jezus is als overwinnaar in de hemel terechtgekomen. Als overwinnaar. En hij kon echt zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Denk niet te klein over Jezus. Hij is overwinnaar. Het tweede wat hier zo heel duidelijk naar voren komt, dat is dat de Heer Jezus naar de hemel gegaan is als het woord van God. Weet u hoe de Heer Jezus hier naar deze wereld kwam? Er staat in de Bijbel, in Johannes 1 vers 14, dat het woord is vlees geworden. De Heer Jezus kwam als het levende woord van God hier op deze aarde. Weet u hoe de Heer Jezus terug zal komen? In Openbaring 19 staat er, en als Jezus in grote heerlijkheid en macht terug zal komen, dan draagt hij een naam. Weet u welke naam hij draagt? Dan heet de Heer Jezus, als hij terugkomt, het woord van God. Het woord van God. De Heer Jezus kwam als het woord van God. En hij komt terug als het woord van God. Vandaar, de Heer Jezus kun je niet loskoppelen van het woord van God, want hij is het woord van God. Hij is het levende woord van God. Vandaar dat de Heer Jezus zegt, en dat is niet zomaar, dat heeft de Heer Jezus heel bewust gedaan, voordat hij naar de hemel gegaan is, dat hij zich als het ware één maakt met de Bijbel. In de eerste plaats zegt hij hier dat hij de inhoud is van de Bijbel. Kijkt u maar in vers 44. Dan zegt de Heer Jezus in vers 44 van Lucas 24. En dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de psalmen, in de profeten, alles moet vervuld worden. Hij zei, ik ben de inhoud van het woord van God. Je zou kunnen zeggen, in het Oude Testament werd Jezus beloofd. Vanaf Genesis tot en met Malachi. In de evangelie is Jezus gekomen. In het boek Handelingen werd Christus aanvaard door de mensen. In de brieven van Paulus en de algemene brieven zoals Johannes en Petrus en Jacobus wordt Christus onderwezen. En in het boek Openbaring, en dan hebben we de hele Bijbel gehad, komt Christus terug. De hele Bijbel van Genesis tot Openbaring gaat over Christus. Christus is de inhoud van het woord van God. Daarbij is Christus ook degene die het woord voor ons ook toegankelijk maakt. Ik vind het best wel heel mooi dat er staat in vers 45, van Lucas 24, dat er staat, toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. Mag ik eens aan jou vragen, heb je dat wel eens meegemaakt? Dat ineens je verstand geopend wordt. Weet u dat je dat woord van God nooit met je aardse eigen verstand kunt begrijpen? Er staat in de Korinthebrief, het blijft dan duister voor je. Je begrijpt er geen sikkepit van. Maar als Jezus ons verstand opent, dan lees je de Bijbel en denk je ineens, hé, maar dat staat er. Zo wordt het bedoeld. Je kunt zonder Jezus de Bijbel lezen wat je wilt. Maar het gaat je ene oor in en het andere oor uit. Je kunt hier vanmorgen in de dienst zitten zonder Jezus. Eigenlijk meer omdat het plicht is, of omdat het moet, of omdat je ouders dat vragen, omdat het een gewoonte is. Zonder Jezus hou je niks van de dienst over. En het gaat je allemaal voorbij. En dat is nou zo mooi. En daar bidden we ook altijd voor. Ook als we als raad bij elkaar komen om de dienst aan de Heere op te dragen, dan vragen we altijd, Heer Jezus, wilt u in ons midden zijn? Wilt u er maar bij zijn? En wilt u ons duistere verstand, verduisterde verstand, wilt u dat verstand maar openen? Zodat wij het woord gaan begrijpen. Ik vind het trouwens heel wonderlijk dat er in Lucas 24 vers 31 staat. En dat is eigenlijk wel heel leuk om die drie versen met elkaar te vergelijken. In Lucas 24 vers 31 staat: en hun ogen werden geopend. Hun ogen werden geopend. Ziet u staan in vers 31? Dat doet hier in Jezus. Hij opent onze ogen voor wie hij is. En hier lezen we, hij opent ons verstand om hem te leren kennen. Maar de Heer die doet nog meer. Als u kijkt in Handelingen 16, in Handelingen 16, daar staat in vers 14, over een vrouw. We hebben het daar afgelopen vrijdag in de begrafenisdienst van broeder Kalsbeek ook heel even over gehad. Daar komt Paulus voor het eerst op het vasteland van Europa, waar de eerste kerk van Europa gesticht wordt in Filippi, Macedonië. En waar begint het mee? Met een purperverkoopster die Lydia heet. En dat staat er in vers 14 van Handelingen 16. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe. En wat staat er dan? En de Heere opende haar hart, zodat ze aandacht schonk aan het woord van God. De Heer opent je ogen, zodat je weet wie Jezus is. De Heer opent ons verstand, zodat we hem beter mogen leren kennen. En de Heer opent ons hart, zodat hij de belangrijkste mag zijn in ons hart. Dat doet Jezus. Jezus, de inhoud van het woord van God, maar ook degene die het woord van God voor ons zo toegankelijk maakt, opent. De Heer Jezus is ook de vervulling van het woord van God. Want wat staat er? De Heer Jezus zegt, moet de schrift niet vervuld worden? Ik vind trouwens een hele mooie uitdrukking, want er ontbreekt één lettertje aan het woordje. Als u kijkt in vers 44, als we weer terug gaan naar Lucas 24, daar staat, hij begint bij Mozes, de Torah. Hij spreekt over de profeten, de Nebuim. En hij spreekt over de psalmen, de ketubim, de schriften van de Bijbel. Hij gaat als het ware het hele Hebreeuwse Oude Testament, de hele Tenach, gaat hij door. En dan zegt hij, en de psalmen moeten vervuld worden. En er ontbreekt hier een lettertje wat je in de andere uitdrukkingen wel tegenkomt. Want in vers 46 staat, aldus staat er geschreven dat de Christus moest leiden. Niet moet, maar moest leiden. En hier staat dat alles wat in de psalmen staat, moet vervuld worden. Daar staat niet moest, maar moet. Wat betekent dat? Er zal nog een heleboel in de toekomst vervuld worden. Dit is niet alleen verleden tijd, maar ook in de toekomst zal heel veel nog vervuld worden wat over Christus in de Torah, in de schrift, in de profeten geschreven staat. Het woord van God is zo levend. En hier zien we heel duidelijk dat alles zal in vervulling gaan in de Bijbel. In Christus. In Christus zal het vervuld worden. En als we weten dat Jezus voor ons gestorven is, Jezus voor ons opgestaan is, Jezus ten hemel gegaan is, dat is allemaal vervuld. Dat moest vervuld worden, maar het moet ook nog vervuld worden dat Christus terugkomt. En dan het laatste wat we over Christus mogen weten ten aanzien van het woord van God. Hij is dat levende woord, de inhoud, de vervulling. Hij maakt het toegankelijk, maar hij is ook de boodschap. Want wat staat er? Dat in zijn naam, in vers 27, moest gepredikt worden. Ik vind het heel mooi. Net daarvoor staat dat de Christus moest lijden. En dezelfde uitdrukking in vers 47, dat in zijn naam moest gepredikt worden. Broeders en zusters, was het noodzakelijk dat Jezus moest lijden? Was er ook een andere methode? Was er ook een andere weg? Nee. Vader, indien mogelijk, laat deze beker van mij voorbij gaan. Maar zo niet, moet ik deze beker drinken? Het was een noodzakelijk iets. Het kon niet anders. Hij moest lijden. En weet je, ditzelfde woordje, hij moest lijden, staat nu hier dat in zijn naam moest gepredikt worden. Dat is eenzelfde moeten. Dat is een pure noodzakelijkheid. Het kan niet anders. Vandaar dat we ook in de missie van de gemeente, het verlangen van de gemeente hebben, dat wij de onveranderlijke liefde en trouw bekend willen maken, verkondigen willen in deze wereld. Nou, laat het niet iets zijn wat wij alleen als oudste willen, maar dat we zeggen, ja, dat willen wij. Dat willen we allemaal zoals we in de gemeente zijn, dat we de liefde en de trouw van God bekend maken in de wereld om ons heen. En mensen, jongens en meisjes, jongeren onder ons, dit is een moeten. En daar kunnen we niet onderuit. Als wij dat als gemeente, als je dat als christen niet doet, dan heb je als christen eigenlijk geen bestaansrecht. Want het is een moeten. Het is een moeten. Het is niet een vrijwillig iets. Echt niet. Het is een opdracht dat in zijn naam moet gepredikt worden. En vergeet het alsjeblieft niet. Er zijn een heleboel mensen om ons heen die misschien vandaag of morgen sterven en een eeuwige toekomst tegemoet gaan. Zonder Jezus. En daarom, wat zijn de prioriteiten in ons leven? Dat in zijn naam moet gepredikt worden. En daarom een hele persoonlijke vraag, misschien ook wel heel confronterend. Wat doet u eraan? Wat doe jij eraan? Hoe vul jij dat in, dat in zijn naam moet gepredikt worden? Dat is hemelvaart. Hemelvaart waarin de Jezus zegt, hier heb je de opdracht. Hier op aarde, ik ben op aarde klaar. Maar jullie mogen verder gaan met mijn werk hier op aarde. En gij zijt getuige van deze dingen. Mensen, wat is dat belangrijk? Hoe is de Jezus weggegaan als het woord van God? De inhoud van onze prediking, de inhoud van ons getuigenis. We mogen Christus en dien gekruisigd aan anderen doorgeven. Oh, dat valt niet altijd mee. En weet je, de beste methode om mensen te vertellen van het evangelie, dat is via je familie, je gezinsleden, je buren, je collega's, je kennissen. Doe het alsjeblieft, voordat het te laat is. En dat kun je alleen als je een getuige bent. Als getuige zijn, ik heb dat wel eens meer gezegd, een getuige zijn betekent niet dat je over Jezus praat, maar dat je vanuit Christus spreekt. Het moet eerst beleefd worden. Beleven en dan doorgeven. Ook aan anderen. Nou, de Jezus is van ons weggegaan als het levende woord van God. Dat is het eerste. Dan zien we nog meer, de Heer Jezus is ook weggegaan als de middelaar. Want wat zegt de Heer Jezus, als u dat bekijkt eventjes in vers 48 en 49 van Lucas 24. Daar zegt er Jezus, en zie, ik doe de belofte mijn vaders op u komen. Hier zien we de Jezus. Ik doe de belofte mijn vaders op u. Alles wat wij van God ontvangen hebben, krijgen we via de Jezus. Ik doe de belofte op jou komen. Vandaar dat de Jezus zegt, in mijn naam mag je naar God toe gaan. En God zal je het geven in mijn naam. Dat is de grote middelaar. De middelaar die voor ons naar de hemel gegaan is om te bemiddelen. Ik doe de belofte mijn vaders op u komen. En over die belofte willen we volgende week met elkaar nadenken. Wat een geweldige belofte. Dat God zijn goddelijk leven via de Jezus door Gods geest in ons hart uitgestort heeft. En wij gedoopt werden met de Heilige Geest in de wedergeboorte. Alleen, er is wel een voorwaarde. En dan zegt er Jezus en dan staat er ook weer dat woordje moeten. Want dan zegt hij, maar gij moet in de stad blijven. En wachten. Totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge. Ik vind het eigenlijk best wel heel mooi dat dit Jezus is de middelaar, maar vraagt van ons ook gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid, twee dingen. En vul dat nou eens zelf voor jezelf eens in. In de eerste plaats, waar ben je? In Jeruzalem. Gij moet in de stad blijven. De Jezus wijst de plaats aan waar je moet zijn. In Johannes 15 zegt de Jezus, blijf in mij. In Jeruzalem. Hij zegt, daar moet je zijn. Nou, als het daarom gaat, dan is de vraag die we elkaar kunnen stellen, ben je op de plaats waar de Jezus wil hebben? Ben je op die plaats waar Christus jou wil hebben? Daar waar hij je wil hebben, op zijn plaats. We bepalen vaak allerlei plaatsen waar we zelf naartoe gaan. Maar vraag jezelf als af, Heer, wilt u dat wij daar zijn? Is dit de plaats die u voor mij uitgekozen heeft? In Jeruzalem. En dan zegt er Jezus ook, niet alleen waar, maar ook hoe lang. Totdat. Dus hij bepaalt waar we zijn. En hij bepaalt onze tijd. Heer, mijn tijd is in uw hand. Dat is de Jezus. Dat is de middelaar die van ons gehoorzaamheid vraagt. En broeders en zusters, jongens en meisjes, de volheid van Gods geest, de belofte van de Vader, kunnen we en zullen we alleen ten volle ervaren als we daar zijn waar hij ons wil hebben en als we onze tijd in zijn handen leggen. En bereid zijn om dat te doen wat hij van ons vraagt. In uiterste gehoorzaamheid. Alleen dan, staat er, word je bekleed met kracht uit de hoge. Tot slot, we hebben de Jezus gezien als het woord van God. Echt het levende woord van God. Als de overwinnaar die de dood overwonnen heeft. We hebben de Jezus gezien als de middelaar die zegt, ik doe de belofte naar jullie toekomen. Als laatste mogen we de Jezus zien. En ach, laten we het maar even lezen in vers 50. Wat prachtig dat het er staat. Hij leidde hen naar buiten. Tot bij Bethanië. En het woordje Bethanië betekent letterlijk Bethanië, het huis van ellende. Nou, maar tot bij Bethanië. En daar staat, en hij hief zijn handen op. Hij hief zijn handen op. Je zou kunnen zeggen, hier nemen we afscheid van de zegenende hoge priester. Ik moet denken aan een Oud-Testamentse geschiedenis waarin ook iemand op de berg de handen opheft. Mozes. Aaron en Hur. Hij hief de handen op. En zolang de handen omhoog geheven waren van Mozes, had het volk beneden in het strijdtoneel de overwinning. Vergeet het nooit, broeders en zusters. Zo is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. Zijn handen opgeheven. Hij is overwinnaar en hij strijdt voor ons in de hemel. Als kracht. Maar dan staat er ook, hij hief zijn handen op en hij zegende hen. Hij zegende hen. Laten we eens kijken hoe de hoge priester de mensen om zich heen zegende. In Numeri 6 kun je dat lezen. In Numeri 6, en daar zijn drie dingen die God ons door zijn zegen wil geven, door de hoge priester, door de grote middelaar. In de eerste plaats, in Numeri 6 vers 24, misschien vers 22 te beginnen, daar staat, Numeri 6 vers 22, de Heere nu sprak tot Mozes, spreek tot Aaron, de hoge priester, en zijn zonen, de priesters, zo zult gij de Israëlieten zegenen. En dan komt het. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Drie dingen die hier naar voren komen. In eerste plaats, hij behoede u. In Christus zijn we volkomen veilig. Hij behoede u. En dat is de zegenende hoge priester. Ten tweede, hij zij u genadig. Met andere woorden, alles wat we nodig hebben. Blijdschap in droefheid. Kracht in zwakheid. Rust in onrust. Liefde in liefdeloosheid. Hij zij u genadig. En dan het laatste, hij geeft u vrede. Shalom. Dat is onze hoge priester. En zo zegent hij ons en scheidde hij van ons, van de apostelen, en hij werd hij opgenomen in de hemel, waar we over kunnen lezen dat hij aan de rechterhand van God zit verhoogd, om voor ons te bidden en te pleiten. Wat geweldig om zo de Jezus te mogen zien naar de hemel, als het woord van God, als de grote overwinnaar, als de middelaar en als het door ons God, van God gegeven hoge priester, aan de rechterhand van God. Amen. En laten we als antwoord op de prediking dat prachtige overwinningslied zingen, lied 354 uit Opwekking, Glorie aan God.
Oh,
samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat u in Christus naar ons toegekomen bent. En dat Heer Jezus het levende woord, het vlees geworden woord naar deze wereld kwam. Dat hij als het levende woord hier op aarde gesproken heeft. Heeft laten zien wie het woord is. En dat hij straks als het woord, het levende woord van God weer naar de aarde zal terugkomen. Heer, dank u wel dat we zo uw woord mogen kennen. Dat Heer Jezus ons de ogen wil openen, het verstand wil openen, het hart wil openen, zodat we dat woord mogen horen, dat woord mogen zien, dat woord mogen aanschouwen en dat woord tastbaar in ons leven aanwezig mag zijn. Heer Jezus, dank u wel dat u als overwinnaar naar de hemel gegaan bent. Dank u wel, Heer Jezus, dat u als het levende woord in de hemel bent. Dat u de middelaar bent en dat u gezegd heeft, ik doe de belofte mijns vaders op u komen. En dat u, Heer Jezus, aan de rechterhand van de Vader, als hoge priester, zegenend uw handen opheft. Om ons de overwinning te schenken en ons te mogen laten ervaren, Heer, dat u zegenend ons, uw veiligheid, uw genade en uw vrede wilt geven. Heer, dank u wel dat we u zo mogen kennen. Heer, we hebben vanmorgen gehoord dat er een moeten, van een moeten gesproken wordt in uw woord. Heer Jezus, u moest lijden en Heer Jezus Christus moest gepredikt worden. Heer, daar kunnen we niet onderuit. Heer Jezus, u bent de weg gegaan die de Vader van u vroeg. En Heer Jezus, wij willen de weg gaan die u van ons vraagt. Wilt u ons leren om gehoorzaam te zijn, om op die plaats te zijn waar u ons wilt hebben. En ons de tijd aan u te geven, zolang daar te zijn, zolang u dat vindt. Heer, wilt u ons helpen om op u te wachten. En ik dank u wel, Heer, dat we mogen weten dat we bekleed zijn met kracht uit de hoge. Niet onze eigen kracht, maar uw kracht. Heer, laat het zo zijn dat we het beleven, dat we getuigen van u mogen zijn, zodat we ook uit u mogen spreken. Heer, dank u wel voor deze morgen. En we willen u bidden, Heer, wilt u het waarmaken in ons leven, zodat we ons opnieuw aan u mogen toevertrouwen. Dank u wel voor deze morgen. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor het samen zijn. Dank u wel dat we mochten weten dat u in ons midden was. En dat u met ons meegaat, elke dag opnieuw, in Jezus' naam. En ik wil u bidden, Heer, ook voor vanavond, als we de evangelisatiedienst hebben. En met elkaar nadenken over dat wat er gebeurd is tussen hemel en aarde. Ik wil u vragen, Heer, wilt u ons vanavond een hele fijne dienst geven? Wilt u ons het verlangen geven om daar te zijn waar u ons wilt hebben? En dat we ook vanavond met velen bij elkaar mogen komen. Om juist ook dit woord aan anderen door te geven. Heer, dank u wel voor deze dag, deze eerste dag van de week, waarin we uw aangezicht mogen zoeken als gemeente. In Jezus' naam. Amen. Vanavond de evangelisatiedienst met Revelation uit Winterswijk. Kom vanavond. Ik weet wel, er zijn heel veel andere dingen te doen. En het weer is prachtig. En je kunt genieten van alles om ons heen. Maar ik zou zeggen, we hebben gehoord vanmorgen dat in zijn naam gepredikt moest worden. Het is een moeten, een gehoorzaamheid. En als wij de Heer gehoorzaam zijn, dan zal hij zeker ons leven zegenen. En ons die kracht geven die we nodig hebben. Vanavond hopen we met velen bij elkaar te komen. En we hopen op een hele fijne samenkomst. In het laatste lied wat we zingen, kunnen we ons opnieuw aan de Heere toewijden. Zing het ook als een toewijdingslied, als een aanbiddingslied. 168 uit de bundel Johannes de Heer. Jezus, gij mijn kracht en leven. We zingen de eerste drie coupletten voor de zegenbeden. Het laatste couplet na de zegenbeden. Tijdens de eerste drie coupletten zal er nog gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Laten we dan heen gaan met Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, tot het moment dat de Heer Jezus zijn gemeente tot zich zal nemen en we voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja, amen.